Ja, de lijn brak net af op het moment dat ik bezig was met het uitleggen van het verschil tussen de mannelijke en de vrouwelijke kant van de geneeskunde.
Ja.
In de astrologie zou je zeggen dat het het verschil tussen Mars en Venus, of de soldaat en het hoertje, oftewel de boer en de kruidenvrouw. En dan zie je dat in de basis dat eigenlijk allemaal met elkaar verbonden is. En die splitsing tussen de boer en de boerin, die komt pas eigenlijk in beeld op het moment dat de bankier de priester wordt. En dat er aan ziekte moet worden verdiend. En zoals ik eerder al zei, dat we dus die geschiedenis hebben van de kruidengeneeskunde en hoe die verdwenen is. Maar ook hoe belangrijk die is. In feite de hele farmaceutische industrie komt daaruit voort. Zo hebben we aan de tegenhangende kant de barbiersgeneeskunde. En de barbiers waren degene die op het krijgsveld de baarden van de Romeinen konden afscheren. Want in de plaatjes van Asterix en Obelix zie je zo mooi dat ze daar de vijanden bij de baard pakken en die wat rondslingeren. De Romeinen hadden dat door, dus die gingen met kort haar en geschoren koppen de wereld door. Wat in de westerse samenleving nog steeds het beeld van de soldaat lijkt te zijn. Dus de mensen lopen nog steeds geschoren rond, maar dat heeft dus die historie. Dus ze waren de barbiers die dan meegingen om de baarden te scheren, die ook op een gegeven moment werden ingezet om de snijwonden te dichten, maar ook om de armen en benen te amputeren. Ja. En daardoor ontstonden dus ook twee takken van geneeskunde die zeg in de Renaissance ook naast elkaar stonden. Florentijnse tijden ook. Dus daar had je de medici die met gifringen elkaar zaten te vergiftigen. Terwijl je daarnaast de assassins had, of de hasidins, die dan met messen de vijanden aan het doodsteken waren. Dus die twee sporen die heb je eigenlijk al door naast elkaar staan. En er was dus ook een tijd dat er een concurrentie was tussen die twee. Dus aan de ene kant had je de chirurgijns die al op basis van astrologische kaarten bepaalden wanneer ze de bloedzuigers op de aangegeven plekken op het lichaam zetten. Of anderszins met het barbiersmes de aderlatingen deden. En aan de andere kant had je de geneesheren die in feite de vervanging waren van de kruidenvrouwtjes. En die werkten dan met geneesmiddelen, zalfjes en pultrees en dat soort dingen. En daar was eigenlijk een soort strijd ook tussen. De armeren die hadden dan de barbiers en de chirurgijns en de rijkeren die hadden dan de geneesheren met de kruiden. Maar beide waren op dat moment in feite heel ineffectief. Dat is doorgegroeid naar een geneeskunde die wij nu kennen, waarin dan de barbiers de chirurgijns geworden zijn en de geneesheren de internisten geworden zijn.
Ja.
En dan zie je ook in de geschiedenis van de geneeskunde dat dat begon met het opgraven van de lijken. En dan had je dus de anatomie. En later kwamen ze erachter dat die lijken niet alleen een skelet waren, maar dat er ook nog spieren aan hingen. Dus er kwam in feite de interne geneeskunde aan bod. Dat was ook doordat ze ontdekt hadden dat er in die lijken ook nog organen waren. Pas veel later, in feite een eeuw geleden ongeveer, kwam daar het beeld bij dat er ook nog een orgaan was dat wij dan nu kennen als de hersenen. En er was dus van skelet naar spieren, naar organen, naar brein, een opbouw van anatomische geneeskunde, fysiologische geneeskunde, de neurologie en de psychologie. Dus dat zijn de vier soorten van geneeskunde die we op het moment zo'n beetje kennen. En daarin zien we dan ook dat dat tekortschiet, zeker op het moment dat je dan bezig bent met de geriatrie. Want in de geriatrie zie je dat er iets heel anders speelt dan wat er in de geneeskunde op dat moment als model gold. Want het model van de geneeskunde is in feite, en dat zie je in een hele hoop metingen ook, een hele hoop van die trials, meestal gaat dat uit van gezonde studenten. Dus als er ergens aan een universiteit een onderzoek wordt gedaan, dan worden daar vrijwilligers gevraagd. Meestal zijn dat de studenten die wat willen bijverdienen.
Ja.
Dus dan hebben dat de statistische groepering van de geneeskunde is in feite de gezonde studentenpopulatie. Waar je dan de alcoholresten en de seksuele ziekten nog tussendoor kan hebben. Maar veel verder dan dat zijn de problemen niet. En, bij de onderzoeken van de farmaceutische industrie, dan krijg je in feite de huisartsenpopulatie, want ook die grijpen naar dat wat het meeste voorhanden is. De farmaceutische industrie heeft het meest greep op de huisarts. Dus dan worden bij de huisartsen vandaan patiënten gevonden die dan doorgaan naar de specialist, die dan met het protocol van de farmaceutische industrie worden behandeld. Maar daarmee heb je dus een geneeskunde die in feite gebaseerd is op aan de ene kant de chirurgie met het onderdelen vervangen, het tekst verwerken met mes en vork, naald en draad. En aan de andere kant heb je dan de farmaceutische industrie die daar met pilletjes en poedertjes in feite probeert om een beeld te krijgen van wat ze eigenlijk aan het doen zijn. Want als je bij de farmaceutische industrie kijkt, dan al die geneesmiddelen die zijn in een geraffineerde vorm meestal wit. Dus als je wilt weten wat de effectiviteit van de ene witte pilletje ten opzichte van de andere witte pilletje, dan is het heel moeilijk te zeggen. Dus die hebben dan duizenden, tienduizenden mensen nodig om daar via statistieken een onderscheid in het resultaat mee te kunnen bepalen. Om de simpele reden dat ze in die vorm van geneeskunde niet werken met de vinger aan de pols. Dus op het moment dat iemand zo'n pil inneemt, zo'n poeder gebruikt, dan gaat dat vanuit de mond naar de darm, vanuit de darm naar de organen, vanuit de organen naar de cellen toe. En die krijgen dan dat voor de kiezer en moeten daarop reageren. Maar omdat er niemand met de vinger aan de pols is, is het moeilijk te detecteren wat er precies aan de gang is, aan de hand is. En dan krijg je dus dat in die statistieken een uitgebreid verzameling van mensen moet worden onderzocht. Waarbij allerlei soorten van reacties als het ware tegen elkaar wegmiddelt. En uiteindelijk hebben we maar een heel vaag beeld van wat het middel eigenlijk doet. En hoe mis dat kan gaan, dat zie je bijvoorbeeld in de vaccinatieonderzoeken. Waarbij het ene vaccin met het andere vaccin wordt vergeleken. En je dus eigenlijk niet eens een onderzoek kan doen ten opzichte van wat het doet ten opzichte van de gezonde situatie. Dus je kan de verzieking door vaccinatie in het algemeen daar niet eens mee uithalen. Datzelfde soort problemen zien we in de geriatrie. Geriatrie is ontstaan doordat de mensen verouderden. Het beeld wat de artsen hadden van de mens werd dus toegepast op de ouderen. En daarmee werd dus ook de behandeling van de mens toegepast op de ouderen. Aan de ene kant de chirurgie, aan de andere kant de interne geneeskunde met de farmacie. Aan de kant van de chirurgie kwamen ze achter dat bij de geriatrie de methode niet werkte. Om de simpele reden dat het onderdelenvervangmodel faalt. En dat heeft te maken met het gegeven dat in de veroudering de organen verzwakken. Omdat in feite, en dat is de bedoeling van het hele verouderingsproces, de informatiestromen zouden moeten versterken. Dus wat je krijgt bij de veroudering is dat de mens die wordt geboren in een lichaam. Het lichaam is op dat moment de drager van de ziel. Maar het is de bedoeling dat op een gegeven moment de ziel het lichaam gaat dragen. Dat is beschreven bij de Indianen. En die hebben het dan over de spirit hand en de soul hand. En de spirit hand die pakt dan een hand van aarde op en die houdt dat in de lucht. Dat is dan ons lichaam. En dan van de andere kant komt de soul hand daarin. De ziel in het lichaam. En in principe krijg je dat we geboren worden in een lichaam wat van zichzelf redelijk wel weet hoe die zichzelf in stand kan houden. En dat is dan, zegt de baarmoeder voor de ziel. Maar de bedoeling is dat in dat lichaam de ziel zich kan vormen en dat de ziel op een gegeven moment zich gaat inpassen in de systemen, in de processen die in het lichaam gebeuren. Dus dat de ziel letterlijk incarneert in het lichaam. En dat de ziel dus begrijpt wat er in het lichaam gebeurt, maar dat de lichaamsprocessen vanaf dat moment door de ziel worden gedaan. En dan krijg je dus ook dat op een gegeven moment de ziel die cellulaire communicatieprocessen helemaal verzorgt. En dan op het moment dat de ziel klaar is met het leven, dan verdwijnt de ziel, maar daarmee verdwijnen dus ook al die communicatieprocessen tussen de cellen. Daarmee verdwijnen ook de communicatieprocessen binnenin de cellen. En dan krijg je dat het cellichaam dematerialiseert. En dat zie je bijvoorbeeld in spontaneous combustion. Dat is dan waargenomen bij mensen die vooral dronken waren en op een gegeven moment verbranden die. En dan zie je dus dat er een mogelijkheid is voor het lichaam om die elektromagnetische processen zo sterk te maken dat die het hele lichaam overnemen. En dat staat dan in de Bijbel beschreven als in de hemelvaart. En staat ze ging op in licht. Nou, het verhaal was wat anders. Het is niet dat ze werd opgetakeld in het midden van Hollywood schijnwerpers. Maar dat het elektromagnetische proces in het lichaam zich zo versnelt dat het van elektromagnetisch naar fotonenveld gaat en als fotonenveld verdwijnt. Dus dat is in feite de bedoeling van de incarnatie. Dat we dus een lichaam hebben waarin de ziel dat dan overneemt. Maar bij de meeste mensen gebeurt dat niet. Het gevolg is dat bij het veel ouderen zie je dat de ziel niet voldoende het lichaam ondersteunt. En dat er verouderingsziekten kunnen ontstaan. In feite is dat net als bij een draaitol die zijn toerental verliest. Dat er ook in het lichaam dan de celcommunicaties minder effectief zijn. En daardoor tussen de cellen allerlei communicatieproblemen ontstaan. Kanker is daarvan een voorbeeld. In feite is dat de cellen proberen hun celsynchronisatie te handhaven. Maar omdat het lichaam verzuurd is, omdat er lokale verstoringen zijn in het geheugenveld en daardoor een lawaai is in dat gedeelte van het lichaam, dat het wereldbeeld vermoedelijk ook nog ontkoppeld is van het lichaamsbeeld, dan zijn daar te veel problemen in het lichaam voor die cellen om hun onderlinge communicatie te kunnen handhaven en daardoor hun celsynchronisatie te kunnen bepalen. Het gevolg is dat de cellen ontkoppeld raken en in hun eigen ritme voortgaan. En dat heet dan kanker. Het genezen van kanker is heel eenvoudig. Je moet de combinatie tussen lichaamsbeeld en wereldbeeld herstellen. Vervolgens moet je de oude traumatische ervaringen uit het geheugen opruimen. Vervolgens moet je ook zorgen dat het lichaam ontzuurd is. En dan kan je de cellen voeden zodat ze hun eigen synchronisatie herstellen. Er zijn mensen die dat hebben gedaan en op die manier kanker kunnen genezen. Ik heb dat apart beschreven in mijn boek over kanker, Curing Cancers. En het is dat principe dat je dus ook bij de veroudering ziet. Dus in de geriatrie zie je dat je in feite te maken hebt met een lichaam waarbinnen de celcommunicatie zoveel interne stoorvelden ervaart. Er zitten zoveel herinneringen in het lichaam die niet zijn opgelost, dat er steeds grotere omwegen moeten worden gemaakt in de lichaamscirculatie. De Chinese geneeskunde is daar heel goed mee bekend en die beschouwt het lichaam dan ook als een tuin. En die ziet ook dat die tuin kan verdrogen en verdorren. Maar die ziet ook dat die tuin kan overstromen en verzuipen. En dat is waar de hele benadering van de Qi-therapie op gebaseerd is. Qi gaat dan over de informatiestromen in het lichaam. Dus waar ik het dan heb over de celcommunicatie. In als het algemene principe wordt het in de meridiaantherapie bekeken als de communicatiestromen. Op dezelfde manier als dat in de telefonie of in het internet wordt bekeken. Of op de manier waarop je dan de softwarestromen in een computer kan bezien. Dat is wat we dan tegenwoordig de informatica noemen. Dus die Chinezen die hadden al dat begrip van de informatica van ons lichaam. Die zagen al dat er informatiestromen zijn. Die zagen al dat er tussen de organen hele specifieke communicatiestromen zijn in de vorm van moleculen. Tegenwoordig heet dat dan de circulatie van informatie via moleculen, oftewel de metabolomen. En dan zie je ook dat dat niet alleen in de vorm van de moleculen gaat. Maar die moleculen die hebben ook allemaal hun elektromagnetische spectrum. De tegenhanger daarvan is de chemische reactiviteit van de moleculen. Dus dat bepaalt welke moleculen met elkaar verbindingen wel of niet kunnen aangaan. Maar op een dieper niveau zien we dat die moleculen allemaal worden aangemaakt door levende cellen. Dus dat we niet moeten kijken naar de moleculen en hun elektromagnetische spectrum. Maar dat we moeten begrijpen dat dat elektromagnetische spectrum de informatie is waarbij de cellen intern atoomkrachten kunnen gebruiken om moleculen te veranderen. En op die manier vormen en vervormen cellen moleculen. En dat is ook het principe waarmee de cellen dan de lichaamsmaterialen opbouwen. En dat is dus een omgekeerd beeld van wat we zien in de geneeskunde. Die gaan ervan uit dat het lichaam materieel is en dat je daar als het ware cellen in hebt wonen. Het omgekeerde is het geval. Cellen maken alle materialen waarmee het lichaam is opgebouwd. En het lichaam is dus een vormsel dat is ontstaan als communicatieconsequentie. Het is een resultaat van de celcommunicatie. En alle celmaterialen die reageren ook op de informatiestromen zoals die bestaat tussen de cellen. Dat is niet alleen in de vorm van de moleculen of hun chemische reactiviteit, dat elektromagnetische spectrum. Maar dat heeft ook te maken met het radioveld dat rondom elk molecuul hangt. En in feite dat al bestaat rondom elk atoom. Dus op dat niveau zien we dat het lichaam in feite een radioinformatieveld is of een hologram, zo wordt het ook wel beschreven. Er zijn ook mensen die dat hebben beschreven als een blauwdruk. En Robert Becker die heeft dat ook gemeten, dat rondom het ei, de eicel van een salamander, is de vorm van een salamander al te meten. Dus ook al is die cel fysiek ongeveer ei rond, dan rondom die cel is een elektromagnetisch veld dat al de vorm van de salamander heeft. En op die manier zien we dus dat we een overstap moeten maken naar het denken in termen van de fysiek of de anatomie, waarbij de vorm van de eicel van de salamander rondachtig is. In plaats daarvan moeten we gaan kijken naar het informatieveld van het lichaam. En dat is dus een elektromagnetisch veld. En dat is ook de overbrugging die ik dan beschrijf in het verhaal van geriatrie. Overgaan naar geriatrie. En dat is dus de overgang van het anatomisch denken van het lichaam naar het denken in termen van radioinformatievelden en hun samenhangen. Het eerste gedeelte van het verhaal gaat dan over de geriatrie. Wat is de geriatrie? Hoe is dat ontstaan? En dat was dus dat er meer oudere mensen ontstonden. En dat bleek dat bij de oudere mens het vervangen van organen, dat werkt niet goed. Dat heet dan het falen van het immuunsysteem. In feite is het het elektromagnetische systeem dat niet sterk genoeg is om een orgaan van een ander, dus de ziel van een ander, in het lichaam te integreren. En datzelfde zie je ook bij het gebruik van medicatie. Ook daar zie je dat de ziel van de fabriek mee komt, het lichaam in. Dat het lichaam daar niet goed mee kan omgaan. Want het lichaam is juist bezig om de eigen identiteit en uniekheid te bepalen in de ziel. Bij het overlijden is de ziel dat wat meegaat, de rest blijft liggen. En dus dat is wat er in de geriatrie op het moment niet wordt begrepen. Die gebruiken nog steeds de geneeskunde van de jonge studenten of van de experimentsoldaten of de experimentele gevangenen waar de farmaceutische industrie haar onderzoeken mee doet. En waar we nu mee te maken hebben is juist een behoefte aan een genezing die helemaal op de informatiestroomherstel is gebaseerd. Dus het eerste gedeelte van geriatrics gaat dan over wat is geriatrie en wat zijn de problemen daarvan. Het tweede gedeelte van dat onderdeel is dan over het verleggen van het perspectief. Dat zegt van oké, we moeten niet gaan kijken naar cellen als een onderdeel van de anatomie. Maar we moeten gaan kijken naar cellen als een integraal systeem, een kolonie van levende cellen. Die zich heeft ontwikkeld uit de eerste cel van ons lichaam. En die eerste lichaamcel die verdeelt zich dan in een fractal, laten we noemen dat het vegetatieve systeem. Die fractal die stabiliseert zich dan met interne kringlopen, dat noemen we dan de orgaankringlopen of het animale systeem. En samen leidt dat dan tot de mogelijkheid om het lichaam te beleven als tegendeel van de omgeving. Dat is dan, zeggen die mensen hoger, waar we ons eigen bewustzijn mee hebben. En dat is waar het lichaam dus binnen en buiten tegelijkertijd kan ervaren. Dus in het gedeelte van bioinformatics wordt dan uitgelegd hoe cellen samen die samenhangen vormen. Hoe cellen onderling gekoppeld zijn. Elke cel heeft als het ware een noordpool en een zuidpool. Zoals je dat kent in batterijtjes. Als je die aan elkaar koppelt, krijg je dus dat je hoger voltage kan opbouwen. Koppel je die naast elkaar, dan krijg je dat je meer stroom kan genereren of vrijmaken. En op die manier is ons hele lichaam georganiseerd in cellen waarvan de polen op elkaar moeten aansluiten. En die aansluiting van de polen die vormt dan kringlopen, circulatiestromen, die wij dan kennen als onder andere het metabolisch systeem, maar ook als de kringloop van de organen. In feite is dat dan een informatiecirculatie. En dat is wat Chinezen al heel goed begrepen in het beschrijven van de meridianen. En die meridianen die hebben overigens, net als onze spijsvertering, een Möbius vorm. Dus er is altijd een kringloop van de circulatie intern die gekoppeld is aan de kringloop van de circulatie extern. Als je een elastiekje oppakt en je rolt daar dat elastiekje in één vinger, dan zie je dat dat een figuur 8 kan vormen. En die figuur 8, dat is de vorm van het lemniscaat, waarbij je een circulatie binnen en een circulatie buiten aan elkaar kan koppelen. Dat is dus het niveau waar zich die biocirculatie, die bioinformatie in afspeelt. En dan komen we dus ook op dat niveau waar je dan ziet dat in dat elastiekje, in die 8-vorm, dat die kringloop binnen en die kringloop buiten op elkaar worden afgestemd. En dat die 8-vorm die kan als het ware aan de ene kant grotere lus hebben of aan de andere kant een grotere lus. Dus je hebt dan een situatie met een grotere lus en een kleinere lus. En dat speelt zich allemaal af in de systeemgrens. Dat is waar je in die systeemregulatie, in systeemcirculatie ziet dat je een interne kringloop hebt in ons lichaam die deel is van de voedselkringloop buiten ons lichaam. Dan zie je ook dat in de lichaamsgrens, de systeemgrens, op elke laag, dus dat is de huidlaag, dat is de orgaan-darmlaag, dat is de celwandlaag, maar dat is ook de atoomvormlaag. Dan zie je elke keer dat buiten en binnen moeten complementair zijn aan elkaar. En dan zie je dus ook dat in die systeemgrens op elk niveau die afstemming tussen die kringloop binnen en die kringloop buiten moet gebeuren. En dat is wat wij dan kennen als het neurocrine systeem. Het systeem van neuronen en de hormonen. En in de geriatrie en in de geneeskunde in het algemeen kijken ze dan naar die neuronen en hormonen in een nogal materiële zin. Dus dan hormonen worden bekeken als moleculen, die in feite worden beschouwd als stabiel. En dan zie je daar het model dat ze gaan werken met hormoonsuppletie, hormoontoevoegingen. En wat ze daarbij dan vergeten, en bij het geval van de corticosteroïd hormonen zagen ze hoe catastrofaal dat kan zijn. Ze ontdekten toen pas dat hormonen een onderdeel zijn van een kringloop die bestaat in het lichaam. En als je daar wat aan toevoegt of daar wat uithaalt, dan verstoor je die kringlopen. En dat is juist het verschil tussen de gewone geneeskunde en geriatrie. In de geriatrie zie je dat die kringlopen verzwakt zijn. In feite zijn ze versneld en verijld. Dus ze zijn niet meer zo materieel. Ze zijn van fysiek overgegaan naar chemisch, daar vandaan naar elektromagnetisch. En in feite gaat het over de fotonenstromen, het hologrambeeld in het lichaam. En datzelfde zie je ook in het neuronale circuit. Dus bij de neuronen wordt dan beter gezien dat dat kringlopen zijn. En dat heeft te maken dat neuronen cellen zijn die op elkaar zijn uitgegroeid. Dus net als bij een plant zie je de ene cel naar de andere, naar de andere, naar de andere. Dus in de anatomische geneeskunde wordt gezegd dat dat nog steeds één cel is. Dat is niet het geval. Het is een serie van cellen die achter elkaar zijn, waarbij de celkernen met elkaar zijn versmolten. En dat dat niet één cel is, maar dat het een serie van cellen is, dat kan je zien in de elektromagnetische meting. Want dus de neuronen die geven de celontlading, de ladingontlading van de sensorcel, waar ze op reageren, die geven, de neuronen geven dat door als een Fourier-code. En een Fourier-code is een serie van pulsen, net als een tromgeroffel. Dus dit, het is een cascade van doorgegeven signalen. En dan zie je ook dat die Rainier's nodes van de neuronen aan de buitenkant, in feite dat zijn de cellen. Dus je hebt een hele serie van cellen achter elkaar. En dan aan de binnenkant wordt dat dan via celkern van celkern naar celkern doorgegeven. En dat lijkt voor de anatomie één gedeelte zijn, maar elektrisch is het dat niet. En dat is waar we dan ook die enorme verschuiving nodig hebben, dat we zien dat we hormonen en neuronen niet vanuit dat anatomische beeld kunnen bekijken. We moeten hormonen niet zien als moleculen met hun eigen stabiliteit, maar we moeten ze bekijken als een elektromagnetisch spectrum. Overigens, dat is ook hoe ze worden gemeten. Maar neuronen die moeten dus ook niet bekijken als koperdraden in een telefoonverbinding, maar we moeten ze zien als een soort morsecode van een signaaloverdracht. In de combinatie van die twee zie je dan dat de hormonen en de neuronen het equivalent zijn van de postbezorging aan de telegraaf of telefoonverbindingen, zoals Cyril Smith dat heeft beschreven. En in het werk van Cyril Smith kan je dus ook zien dat we neuronen en hormonen niet moeten bekijken als fysieke zaken, maar als elektromagnetische zaken. Dat is ook helemaal uitgewerkt in het werk van Björn Nordenström. En dan zien we dat die hele neurocrine regulatie in feite elektromagnetisch is. En dat speelt zich dus af in de systeemgrens. En dan heb je dus dat elk onderdeel van ons lichaam in feite een soort schakelaar is. Noem het een transistor of noem het een koperdraadverbinding. Maar je kunt het ook vergelijken met een CPU in een computer. En dan zie je dat alle lichaamsmateriaal, elk lichaamsmateriaal, elk deel van het lichaam is als het ware een onderdeel van een computer, een onderdeel van een CPU, en doet daar dus die berekening van het elektromagnetische veld. Dus we zien dat we elke cel moeten bekijken als een CPU, maar we moeten ook alle materialen die aangemaakt zijn door de cellen bekijken als een soort moederbord in een computer. En dat het lichaam als geheel dus een computer is en niet zozeer het object erin, maar vooral het resultaat van de software. Het hele lichaam is aangelegd vanuit die software. Die bouwt dan die lichaamsmaterialen op doordat cellen de materialen produceren die hun communicatie onderling kan optimaliseren. En dan zie je dat het hele neurocrine systeem in feite een elektromagnetisch proces is, waarbij de cellen onderling communiceren en onderling ook informatie delen. Die informatie gaat veel sneller dan lichtsnelheid, want dat gaat over faseinformatie. En op basis daarvan weten de cellen dus hoe ze hun onderlinge contact hebben, maar ook hoe ze intern de moleculen kunnen aanbouwen, aanmaken of transformeren die te maken hebben met het onderhoud van die contact en onderhoud van de opbouw van het lichaam. Dus in die neurocrine regulatie, en dat heet dan ter dele ook het immuunsysteem, want in het immuunsysteem, dat is zeg het tongmateriaal dat we kunnen vinden in de darmen, dan kunnen we zien dat er hersencellen zijn in de darmen die de relatie tussen buitenwereld en binnenwereld op elkaar afstemmen. En dat is dus precies die functie van die grens, systeemgrens van het lichaam op al die niveaus. En dan zie je dat op elk niveau van ons lichaam de relatie tussen buiten en binnen wordt geïntegreerd. Overigens zien we dat ook in de voedselstroom. We hebben voedsel fysiek kauwen, dan chemisch oplossen in de maag, dan via enzymen elektromagnetisch uit elkaar rafelen in de 12-vingerdarm. En dan uiteindelijk de informatie opnemen in de villi van de darmen. Dus het gaat het van fysiek naar chemisch naar elektromagnetisch, naar pure informatie of faserelatie of fotonen noemen we dat dan ook wel. Maar we zien datzelfde principe op alle niveaus van ons lichaam. En dat is wat in de geriatrie niet gezien wordt en dat is wat in de chiriatrie weer toegevoegd wordt. En dan zie je dat in de psychiatrie gaat het juist over het kunnen herstellen van de informatiestromen in het lichaam. En dat houdt dus in dat we niet gaan kijken naar orgaanvervanging van de oudjes. Dat we niet gaan kijken naar de chemische bijstellingen van de relatie van de bloedwaarden van de oudjes. Want we zien dat die alleen maar een gevolg zijn van wat de cellen in hun onderlinge communicatie zitten te doen. Juist bij de oudere mens, maar ook bij de zwakkere mens, ook bij de nieuwgeboren mens, gaat het juist over de informatiestromen tussen de cellen. In die informatiestromen bepalen de cellen onderling wat ze zelf doen, hoe ze dat met elkaar doen. En dus in de chiriatrie gaat het vooral over de fase informatie-integratie. Dat wordt dan toegelicht in het verhaal. En dan zijn er twee delen van het verhaal waarin dat verder wordt uitgewerkt, voordat dat dan wordt samengevoegd in de conclusie. Wat ik nu beschreven heb, is dat het eerste deel van het verhaal. Dat is het bouwen van de brug tussen de geriatrie en de chiriatrie. Dat is het verleggen van het accent van de anatomie naar zeg de spiritualiteit of de informatieverwerking in het lichaam. En dat biedt dan de basis voor het hele concept van begrijpen van veroudering, maar ook van verjonging. Deel 2 van het verhaal gaat over veroudering. Deel 3 van het verhaal gaat over verjonging. Deel 4 van het verhaal gaat over de behandeling van de ouderen. In feite heeft dat eerst het begrip van de veroudering nodig, om dat te kunnen omkeren in het begrip van de verjonging. Deel 2 over de veroudering is in principe heel simpel. Ons lichaam is opgebouwd door één cel via een fractal. Een tijdfractal ontvouwt dat zich in de vorm van het vegetatieve systeem. Dat bouwt zich dan uit in de vorm van het animale systeem. Die twee combineren zich dan in de vorm van het humane systeem. Dus we hebben tegelijkertijd lijnvormige fractal onderdelen in dat vegetatieve systeem die de communicatie bepaalt. Tegelijkertijd hebben we ook die circulatiestromen van het ademhalen systeem die de communicatie onderhoudt. En in de uitwisseling tussen die lineaire en die circulaire stroming kunnen we de afstemming doen tussen binnen en buiten. En dat is beschreven in het verhaal van Lawrence Edwards, die de wiskunde van de omkering laat zien en de wiskunde van de relatie tussen de cirkel en de lijn laat zien, die overigens de basis ook is in de relatie tussen het lineaire DNA, het circulaire DNA in ons lichaam. Als je dan in het lichaam kijkt, dan zie je dat we allemaal van die kringstromen hebben, circulatiestromen, maar die kunnen als het ware worden doorsneden door ervaringen. Dus in die circulatie kringlopen kan het zijn dat er als het ware lijnen doorsnijden en daarmee ook die kringlopen doorsnijden of verleggen. En dat het van een kringloop, van een cirkel, een cyclus, overgaat naar een ellips of overgaat naar een lemniscaat. En dat is dan het principe van gezondheid, adaptatie, compensatie en decompensatie, zoals dat in de geneeskunde bekend is. Dat heeft dus te maken met de manier waarop die kringlopen van de cirkel naar een ellips, naar een achtvorm kunnen uiteenvallen. Op dezelfde manier als een tol die draait, wanneer die langzamer wordt, dan draait hij niet meer om zijn as heen, maar dan gaat hij om zijn as roteren, dan gaat hij slingeren en dan valt hij om. Dus die principes die hebben allemaal te maken met kringloopprocessen die in de wiskunde goed zijn beschreven, maar in de geneeskunde niet goed zijn begrepen. Het verhaal van veroudering gaat daarover. We moeten zien dat het lichaam niet fysiek is, maar dat het gaat over faseveranderingen in het lichaam. De vaste stof van het lichaam is aangelegd door levende cellen. Dat wordt neergelegd vanuit de fysiologie, maar die fysiologie die wordt gecontroleerd, afgestemd vanuit het regelsysteem. En dat regelsysteem dat werkt weer op basis van de vergelijking van de informatie in het lichaam met de informatie buiten het lichaam, dus een hologramveld. Veroudering is het resultaat van verstoring van die kringlopen in het lichaam. En dat kan zijn op verschillende manieren, verschillende niveaus. Dat heb ik al beschreven met die relatie van het ontstaan van kanker. Dus het verkankeringsproces is in feite heel parallel aan het verouderingsproces. In eerste instantie zal het gaan over een verstoring van de juiste relatie tussen het individu en de omgeving. Zoals men vroeger zou zeggen, die is van God los. Het gevolg daarvan is dat je op het tweede niveau krijgt dat de interne kringlopen en de externe kringlopen niet meer fase gekoppeld zijn. Die raken fase ontkoppeld. In de oudere terminologie zeg je iemand die leeft in zijn eigen hel. Het gevolg daarvan is dat er dus verstoringen ontstaan, conflicten ontstaan tussen de interne circulatie en de externe circulatie. In de wiskunde noem je dat dan interferentiepatronen. In de muziek zou je dat noemen een kakofonie. In de oude terminologie is dat het helvuur. De faseverstoring, het knisperen van het gebruik van de verkeerde versnellingen in het lichaam om te gaan met de omgeving. En het gevolg daarvan is dat dan de cellen kunnen uitbranden. In de oude terminologie dat je ziel verloren gaat. En dat kan dan gebeuren op celniveau, orgaanniveau, lichaamsniveau, bestaansniveau. Dat wat we zien in de opbouw van kanker, die vier niveaus van omgevingsbeeld, zelfbeeld, de verzuringsgraad in het lichaam en de functionaliteit van de cel, zien we ook in veroudering. Dus ook daar hebben we te maken dat de mensen een verkeerd wereldbeeld kunnen hebben, dat ze daardoor verkeerd omgaan met de omgeving, dat daardoor de organen elkaar niet meer kunnen voeden, en dat is heel cruciaal, en dat daardoor de relatie tussen de organen verstoord wordt. En vanzelfsprekend krijgen de cellen in de organen daarmee ook voor te kiezen, omdat ze niet meer kunnen kiezen. En dat is letterlijk wat er gebeurt in kanker. Hun keuze voor zelfsynchronisatie valt weg. In veroudering en versterving is dat hun keuze voor zelfvoeding valt weg en de cellen die overlijden. En in dat hele verouderingsproces zie je dan ook dat er in het lichaam een opbouw is van verstoringsvelden. En vanuit de wiskunde is dat dan veel makkelijker te beschrijven dan vanuit de geneeskunde. In feite de neuraaltherapie die beschrijft dat heel goed. Die zegt dat er stoorvelden zijn. Dat is een vrij goede beschrijving van elektromagnetische kringstromen of circulatiestromen. Noem het een onweersbui die ergens in het lichaam is blijven hangen. Op basis van een besluit is dat genomen dat niet goed aansluit bij de leefomgeving. Elisabeth Kübler-Ross die citeert dan het werk van de oude Tibetanen. En zij noemt dat dan unfinished business. Bij de Tibetanen, in het Tibetaanse dodenboek, zie je dat dat gaat over verstoring van de beleving. Waarbij de organen niet meer goed hun werk kunnen doen, maar in feite het omgekeerde gaan doen. En bijvoorbeeld scheppingskracht wordt omgezet in boosheid. En overlevingsvermogen wordt omgezet in angst. Enzovoort. Dat is in de Indiase en in de Chinese geneeskunde uitstekend beschreven. En dat is ook waar we dan die overbrugging moeten vinden. In het begrijpen van ons lichaam niet als een stelsel van cellen in organen. Maar juist als een super intelligente computer. Waarin de celcommunicatie bepaalt wat er gebeurt. En de Chinese geneeskunde en de Indiase geneeskunde die hebben dus een enorm goed beeld over de kwaliteiten van die organen. En die zien dus ook dat die organen samen een Möbiuslus vormen. In de westerse oudheid heet dat dan de goden van de Olympus. Maar het gaat over de samenhang van die organen. En in de oud-klassieke geneeskunde waar nog gewerkt werd met de goden van de Olympus. En die zijn dus hetzelfde als de godheden of de deities van India. En die zijn dan hetzelfde als de principes van het Taoïsme. Daar zie je dat het gaat over de informatierelatie tussen de organen. En vanuit de embryologie is te zien hoe de zygote zich verdeelt en daardoor zich uit in verschillende kwaliteiten. Dat is beschreven door de alchemisten in de vier relaties, de vier vormen van de grensniveaus tussen het deel en geheel. In de Chinese geneeskunde is dat uitgewerkt als het proces van de relatie tussen deelgeheel met de binnenkant en de buitenkant. Zegt die Möbius lus die zichzelf overlapt schijnbaar. Of de twee lagen, de dubbele celgrens waar hetzelfde in is te zien. Je hebt dat elastiekje met die dubbele achtvorm en die vouw je dubbel en dan zie je datzelfde beeld. En in de Chinese geneeskunde heet het dan de pakua. En daarin zie je dan dat het gaat over die relatie tussen buiten en binnen. Als daar een verstoring in ontstaat, en de Chinezen noemen dat dan de verstoring van de divisies, dan zie je dat daarmee die relatie tussen buiten en binnen in de systeemgrens verstoord wordt. En zoals al eerder gezegd, die systeemgrens die bestaat op elk niveau. Dat is niet alleen de huid, maar dat is ook de orgaankapsels en de botkapsels en het bindweefsel. Dat is ook de celgrens en dat is in feite ook de elektromagnetische aura rondom elk molecuul en elk atoom. Als daar verstoring in is, dan ontstaat veroudering. Dus veroudering is vrij simpel. Het is het opstapelen van onverwerkte ervaringen in het lichaam. Dat maakt het dan heel eenvoudig om door te gaan naar het derde deel van het verhaal. En dat gaat over verjonging. Verjonging is dan simpelweg het ontstoren van de stoorvelden in het lichaam. Neurale therapie gebruikt dan een procaïne-injectie. En in feite is dat niet zozeer een chemische stof, maar vooral een stof die een elektromagnetische ladingontlading verzorgt. En dat is hetzelfde principe als we zien in de sensorcellen in het lichaam. En dan zie je dat als het ware in een heel gebied van ons lichaam, laten we zeggen olie op de golven wordt gegooid, dat de donderwolk van de onverwerkte herinnering uit het lichaam even geluwd wordt. Die wordt letterlijk ontladen. Met als gevolg dat de cellen in dat systeem in die periode van ontstoring hun contact met hun omgeving weer kunnen herstellen. Je zou het kunnen noemen een reboot van de computer. Er zijn een hele hoop andere manieren om dat soort stoorvelden in het lichaam te ontstoren. Postural integration, yoga en anderen die gebruiken in feite lichaamshoudingen om spanningen op te bouwen in het lichaam, om daardoor ontspanningen in het lichaam te kunnen opbouwen. Er zijn meditatietechnieken die datzelfde doen. Die kijken dan niet naar de spanningen in het lichaam, maar naar de spanningen in onze emoties. En emoties zijn gedachten die niet zijn gekoppeld aan acties, dus die rondeilen in het lichaam. En op het moment dat je die dan in je gedachtenwereld oppakt, dan kan je ze in je gedachtenwereld ook oplossen en ontladen. Er is ook een heel specifieke ladingsontlading van het lichaam die zich afspeelt op het elektromagnetische vlak. En dat is beschreven door Wilhelm Reich als het principe van het orgasme. Orgasme is een gevolg van de seksuele interactie, waarbij parallel aan wat we al zagen voor de spijsvertering, waarbij we fysiek kauwen, chemisch verteren in de maag, elektromagnetisch enzym oplossen in de 12-vingerige darm en dan vervolgens de informatie opnemen in de villi in de darmwand. Zo zien we dat in de seksualiteit er een fysieke activiteit leidt tot een chemische verandering van het hormoonniveau, waardoor er een elektrische verandering kan plaatsvinden in het neuronale niveau, waardoor op het vierde niveau het informatieproces zich naar een andere versnelling kan tillen. En dat is ook het principe van verjonging, zoals dat bekend is bij de Chinezen. Die hebben uitgebreide beschrijvingen over het gebruik van seksualiteit, seksuele polariteit, seksuele posities. Zeg, dat is die combinatie tussen yoga en orgasme. En dan specifiek orgasme zelf, zegt de tegenhanger van de neuraal therapie injectie. Het is een systematische ladingontlading die dan bij seksualiteit wordt opgebouwd vanuit de fysieke interactie naar de chemische repositionering, naar de elektromagnetische potentiaalveranderingen, waardoor dan in het hele lichaam een ladingontlading kan plaatsvinden. En alweer, dat is de tegenhanger van wat er gebeurt in de sensorlichtcellen in ons lichaam. Dus al die systemen zijn onderling gekoppeld. Dus we kunnen dan dat principe van verjonging heel uitgebreid begrijpen en beschrijven. En dat is wat dan in dat derde gedeelte van het verhaal over chiriatrie gebeurt. Dat leidt dan tot het vierde deel van het verhaal, de praktijk van de chiriatrie. En die brengt dan in feite samen wat er in die vorige drie verhalen dan als voorbereidend werk gedaan is. In de chiriatrie is het duidelijk dat we dan niet gaan kijken naar de fysieke situatie van de oudere mens. Overigens, dat gaat dan helemaal niet meer over de oudere mens. Maar net zoals we dan niet meer moeten hebben over patiënten, moeten het hebben over gezonde patiënten. En zoals we het niet meer moeten hebben over ouderen, moeten we het hebben over de mens. En dan zien we dat dat wat in de chiriatrie gedaan moet worden, dat moet eigenlijk al eerder worden gedaan in de gezonde mens. En dat is dat we dus de mens niet gaan kijken als een fysieke entiteit waarin gedachten zich kunnen vormen, maar juist de tegenhanger. Er is een softwareproces dat het lichaam onderhoudt en dat gekoppeld is aan het lichaam. Dus we moeten beginnen met, zeg, de spirituele geneeskunde. We moeten kijken hoe wereldbeeld en zelfbeeld gekoppeld zijn en ontkoppeld zijn. En daar moet herstel plaatsvinden. Specifiek in de chiriatrie is dat mensen hun levenservaringen kunnen vertellen en oplossen. Zoals dat in het werk van Kubler-Ross, gebaseerd op het Tibetaanse dodenboek, is beschreven. De tweede etappe van dat verhaal is dat er via meridiaantherapieën, maar ook via homeopathische benaderingen, wordt gewerkt om de elektromagnetische informatiecommunicatie tussen de cellen, zegt dat verhaal van de neuronen en hormonen, weer in goede banen te geleiden. En dan gaat het niet over de fysieke banen en de fysieke structuren van de moleculen van de hormonen. Maar dan gaat het vooral over de radiovelden en de afstemmingen daaronderin, onderling. Want die bepalen hoe die neuronenstromen gaan. En die bepalen hoe vanuit de cellen de moleculen worden gevormd. En dat zijn principes die we kunnen vinden in de embryologie. Dat is daar, dus waar we zien dat de chiriatrie het mogelijk maakt om de geriatrie en de embryologie aan elkaar te koppelen. Om de gezonde mens in zijn volledige breedte te begrijpen. Van baby naar ouderen en alles ertussenin. Een hele goede basis voor het tweede niveau van behandeling in de chiriatrie is dat waarin de meridiaantherapie en de homeopathie samenkomt. En dat is dan de kinesiologie. Nog even toelichtingen op de relatie tussen die homeopathie en de acupunctuur. Cyril Smith heeft laten zien dat acupunctuur werkt met hele specifieke frequenties in het lichaam. Die kunnen worden overgedragen op water. En dus laat dat zien hoe de acupuncturist in het werken met meridiaanstromen kan ingrijpen op de interstitiële watersysteem van ons lichaam. En nog steeds, ons lichaam is 65% of meer water. In de homeopathie zien we de tegenhanger ervan. Daar zien we dat de homeopaat gebruik maakt van de mogelijkheid van informatie in opslag, van informatieopslag in water. Zoals je bij de muziekwinkel een cd kan halen waarop een plastic laagje de klanken van een orkest in een ruimtelijke stereofonie zijn te beluisteren. Zo is ook door de homeopaat een stoorveld in het lichaam te herkennen. Dus die kijkt naar die verouderingsveld, die kijkt naar die stoorvelden die nog zijn opgeslagen in het lichaam. En daar vandaan kan hij dan het lichaam informatie geven over specifieke verstoringen, zodat de cellen dat gericht kunnen herkennen en dat gericht kunnen metaboliseren en daardoor oplossen. Overigens, dat metabolisatieproces is waar je weer ziet dat die koppeling is dat het meridiaansysteem. Want dat meridiaansysteem gaat over de integratie van de relatie van de organen. Dus het spijsverteringsproces, wat ook het informatieverteringsproces is. Oké, daarmee hebben we dus op dat derde niveau, op het tweede niveau, dat die behandeling via kinesiologie de acupunctuur en homeopathie samenbrengt om die systeemregulatie te ontstoren. En dan op het derde niveau Dat van de fysiologie, van de kringstromen en de afstemming van de kringstromen in het lichaam, is waar de natuurgeneeskunde dan kan zien of de relatie tussen het lichaam en de omgeving weer klopt. En dat is waar we dan zien dat de Ayurveda dat uitgebreid heeft beschreven, hoe dat in de yoga via lichaamsbeweging, lichaamsoefeningen, maar ook vooral mentale lichaamsbeleving, lichaamsbeoefening, dus de meditatie als medicatie, de mogelijkheid biedt om dat niveau van het lichaam te ontstoren. En in feite gaat het er daarover dat wanneer een keer die stoorvelden ontstoord zijn op dat elektromagnetische niveau, dat daardoor op dat chemische cellulaire niveau de afstemming tussen de cellen ook weer op gang kan komen. En dat is specifiek de toepassing van die verjongingsbenadering die we dan ook zien in die seksuele beschrijving van de Taoïsten. Dus dan zie je dat op dat derde niveau de orgaansamenhang hersteld wordt, daarmee de celrelatie in het hele lichaam hersteld wordt. En dat daarmee de informatiecirculatie, zegt de stromen van chi in het lichaam weer worden hersteld. En dat die individuele stromen als noten in een orkest weer aansterken, waardoor de symfonie van het orkest als geheel weer kan worden beleefd. En dat is dan wat er op het vierde niveau in beeld komt, waar de oudere mens, maar dus ook de embryo, de mensen ertussenin, dat informatieveld weer heel sterk aan kan hebben doordat alle stoorvelden zijn ontstoord. Dus door het ontstoren van de stoorvelden komt de tol als het ware weer op toeren en gaat daardoor weer in zijn eigen richting staan. Als een gyroscoop dat gebruikt wordt in een vliegtuig om te kunnen navigeren. Die kan het noorden houden, om het zo maar te zeggen. En op diezelfde manier is het lichaam dan weer in staat om de eigen bezieling te onderbouwen en te onderhouden. Daardoor kan de ziel weer in het lichaam worden geïntegreerd. En overigens is dat ook het hele principe van depressie. Depressie is eenvoudig de situatie wanneer mensen hun eigen bezieling niet beleven. En daardoor te veel worden gericht op de omgeving. En daardoor hun eigen leven en lichaam niet meer goed kunnen voeden. En dat raakt dan diffuus zijn energie kwijt. Op het moment dat mensen die depressief zijn, en dat geldt dus ook voor ouderen, dat die weer weten waar ze voor leven. Die bezieling die komt er weer in, de interne kringstromen komen er weer in, omdat het onderscheid tussen deel en geheel weer wordt bepaald en daardoor de eigen identiteit weer kan worden hersteld. Overigens is dat weer een koppeling naar die genezing van kanker. Kanker is in feite een ziekte van verlies van identiteit en van integriteit en van eigenheid. En op het moment dat dat weer wordt hersteld, dan wordt ook het lichaamssysteem hersteld. Dus waar we hiermee te maken hebben is dat veroudering is in feite een trage vorm van een infectieziekte, waarbij de inflammatie subklinisch is, dus niet wordt herkend. Sterker nog, er zijn een hele hoop mensen die denken dat het normaal is. Dat is het niet. Op het moment dat je dat onderkent, dan zie je dus ook dat je die chronische energieverliezen, zegt die hele trage koortsprocessen kan ontstoren, doordat je via homeopathie, acupunctuur en spirituele geneeskunde de identiteit weer herstelt, dat je elektromagnetische circulatiepatronen weer herstelt, dat daardoor de fysiologische patronen zich weer kunnen herstellen en daardoor het lichaam ook weer wordt onderhouden. Het lichaam blijft een gevolg van de functionering van de individuele cellen. En het belang van chiriatrie is dat laat zien dat de cellen het lichaam opbouwen en onderhouden. En daarmee kunnen we dus het probleem van de geriatrie oplossen. Want geriatrie kijkt in feite vanuit het standaard medische model alsof we een lichaam hebben en dat daarin onze beleving zich afspeelt. Geriatrie gaat uit van het lichaam. Chiriatrie gaat uit van de cel. Geriatrie heeft geen goede oplossingen voor de chirurgische en de farmaceutische behandelingen van het lichaam. Chiriatrie laat zien dat genezing komt vanuit het herstel van de informatie en van de circulatie. En dan zien we dus ook dat chiriatrie niet alleen van toepassing is op de ouderen, maar ook voor de jongeren en zelfs voor de nieuwgeborenen. En dus voor elke mens. En, ja, dat is dan zeg de, in grote lijnen de filosofie van de chiriatrie. Het einde van deze opname.